Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 73, het eerste en het dertiende vers. Van de Bijbel, Genesis, het 17e hoofdstuk, Genesis 17.
Als nu Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaden na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaden na u. En ik zal u en uw zaden na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult, tussen mij en tussen u, en tussen uw zaden na u, dat al wat mannelijk is, u besneden wordt, en gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaden. De ingeborene uw huizes en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, die ziel zal uit hare volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zei de God tot Abraham, gij zult de naam uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volkeren zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sarah die 90 jaar oud is baren? En Abraham zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sarah uw huisvrouw zal uw zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie, ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen zijns huizes en al de gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden des huizes Abrahams. En hij besneed het vlees hunner voorhuid even dezelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaar, als hem het vlees zijn voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, als hem het vlees zijn voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon en alle mannen zijns huizes, de ingeborenen des huizes en de gekochte met geld van de vreemde af werden met hem besneden.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als wij zondaren het onderwinden tot u te naderen. Geef ons in het komen tot u de indrukken in ons hart dat we maar nietige mensen zijn die van genade moeten leven. Maak ons ook gewillig om daarvan te leven. Ontdek onze ogen, o Heere, opdat we zien zouden de afstand tussen u en ons, de zonden die immer scheiding maken, en dat we met droefenis en met berouw tot u wederkeer mogen. Maar verleen u ons ook kinderlijke vrijmoedigheid om door het nochtans des geloofs tot uw barmhartigheid te mogen vluchten, om genade te mogen vinden, om geholpen en gered te mogen worden ter bekwame tijd. Open u daartoe ook vanavond voor ons de schatten uit uw heiligdom en bedien ons armen uit de rijkdom van uw genade. Het is een blij vooruitzicht dat onze ziel strelen mag wanneer ons hart zich op uw woord verlaten zou, wanneer uw heilige geest ons wijs zal maken tot zaligheid. Kom dan, trooster van de treurigen, geef de treurige Sions, beschik het ze, o God, sieraad voor als een vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Heere, wij bevelen ook onze zieken aan u. Gedenk ze, Heere, die in bangheid en in grote strijd ten neder liggen. Help ze naar ziel en lichaam. Denk u ook aan de rouwdragende, aan de eenzame. Wees ze genadig en goed, die in de nood van hun leven hun ogen naar het gebergte heen slaan. Werk nog wonderen, Heere, wonderen aan doden, opdat uw naam de lof ontvangen zal. Wees u zo met allen die tot u hun angstig hart opheffen. Hoor ons, o God, en zegen ook uw dienaar. Maak u hem de dienst gemakkelijk, opdat we nog een goede uren mogen hebben rondom het licht van uw getuigenis en onze ziel uw voetstap zouden mogen bemerken die gij in het midden van ons zetten wilt. Vergeef ons onze zonde, neem ons aan tot uw erfdeel. Hoor onze smeking, die wij van u smeken om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 42, het eerste en derde vers. geliefden, wij willen vanavond horen naar het woord van God uit Genesis 17, het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben. In dit 17e hoofdstuk, daar vinden wij in hoofdzaak een nieuwe openbaring van God aan Abraham en ook de instelling van het eerste sacrament onder het oude verbond, de besnijdenis. De hernieuwde blijken van Gods goede tierenheid volgen vaak op een voorafgaande tijdelijke inzinking. Helaas is dat vaak maar al te waar. Dat helaas dan betrekking hebbende op die inzinking. We zien het vaak, we zien het ook in het leven van Abraham, dat de Heer hem telkens opnieuw weer bemoedigt en het woord van zijn belofte herhaalt, nadat Abraham op de een of andere wijze weer door een diep dal gegaan is, waarin dat hij de verwezenlijking van de beloften vaak verwachtte door tussenkomst van allerlei vleeselijke overleggingen, waardoor hij elke keer weer opnieuw het pad bijster was. We hebben dat de vorige keren gezien, al verschillende malen. De een keer dan gaat hij naar Egypte en dan ligt hij maar wat ten opzichte van zijn vrouw. En een andere keer dan zit hij moedeloos bij de pakken neer en dan denkt hij onder de voet gelopen te worden van de volkeren die hij nog maar kort tevoren overwonnen had. En weer een andere keer dan meent hij dat God zijn beloftenissen alleen maar vervullen kan, doordat hij in plaats van te wachten op het antwoord dat God zelf zeker geven zal en hem vruchtbaar zal doen zijn met zijn huisvrouw Sarah, de dienstmaagd van Sarah, Hagar neemt om uit haar zijn huis te bouwen. En dan zien we elke keer weer opnieuw na die inzinkingen dat God hem weer bezoekt. Dat de Heere toch weer als de eerste komt om Abraham bij de hand te vatten. Ach, waren dat zo niet, we waren allang vergaan. Ons geloof was allang onder het nulpunt gedaald. En we waren allang verslonden door het woede van het wild gedierte dat niets in haar woen ontziet. Maar zie, hierin bestaat de trouw van God, dat hij telkens weer opnieuw op zijn eigen werk terugkomt en volvoert dwars door alle onmogelijkheden heen wat hij beloofd had. Zoals ook hier te zien is in dit 17e hoofdstuk. Want het is niet voor niets dat er staat als nu Abraham 99 jaar oud was. De Heere geeft ons hier een duidelijk houvast om uit te rekenen hoe lang het geleden was dat de Heere de vorige keer aan Abraham verscheen. Het was ongeveer 25 jaar geleden dat God hem uit Ur der Chaldeeën had uitgeleid. En de eerste 10 jaar na zijn uitleiding, dus Abraham was 75 jaar toen God hem uit Ur der Chaldeeën haalde, de eerste 10 jaar, dus van zijn 75ste tot zijn 85ste jaar, lezen wij dat God hem 4 maal heeft bezocht en tot 4 maal toe zijn beloftenissen steeds in klaarder taal aan Abraham had toegezegd. De laatste keer nog in Genesis 15, weet u wel, toen Abraham die dieren slachten, de stukken tegenover elkaar gelegd had en toen de Heere op zulke wonderlijke wijze met Abraham het verbond maakte en hem beloofde dat zijn zaad zou zijn als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, in menigte. Maar nu,
Nu is het al ongeveer 14 jaar geleden. En in die 14 jaar lezen wij niet één keer dat God hem bezocht. In die tussentijd is dat nare hoofdstuk tot stand gekomen dat we de vorige keer gezien hebben uit Genesis 16. Die donkere bladzijde in Abraham's en in Sara's levensgeschiedenis. Maar we lezen niet dat de Heere eenmaal Abraham verscheen in al die tijd die daarna volgde, totdat Abraham 99 jaren oud was. Dat was dus ongeveer 14 jaar lang. Ja, wij lezen zo die geschiedenissen achter elkaar. Misschien zo wel in een half uur 3-4 hoofdstukken. Maar wij vergeten vaak dat er ook tijdperken tussen lagen, zoals hier van 14 jaar. Nou wil dat natuurlijk niet zeggen dat Abraham in die 14 jaar eens nooit eens heeft mogen geloven, hartelijk en oprecht, dat God doen zou wat hij gesproken had. Gewisselijk wel. Maar de oudjes die onderscheiden wel eens in het geestelijk leven tussen de onderhoudingen van Gods genade en tussen de ontmoetingen met God. Nou wil ik die scheiding niet al te strak hanteren, want ik weet vaak de grens niet. Maar ze bedoelden er dan dit mee: Gods kinderen die kunnen niet zo vaak spreken van duidelijke ontmoetingen met de Here. Ontmoetingen waarvan ze zeggen mogen: ik heb God gezien. Ja, natuurlijk niet met deze ogen, maar met mijn ziel, met het oog van mijn geloof. Ik heb de Here gezien en mijn ziel is verblijd geweest. Dat zijn maar eens enkele keren in het leven van Gods kinderen dat ze dat de beurt mogen vallen. Daar zijn wel kinderen van God die zulke een duidelijke openbaring van God nog nimmer in hun leven gehad hebben. En die toch waarachtig hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar tussen die ontmoetingen, laat ik dat dan zo eens even noemen, tussen die ontmoetingen liggen dan toch ook wel de blijken van Gods gunst in de onderhouding van Gods genade. Dat is misschien dan niet zo bijzonder kenbaar voor ons. Het is misschien niet iets waar we zeggen: ja, dat zal ik nou nooit meer vergeten. Maar het zijn dan toch van die opwekkingen, soms zondags, onder de preek, onder het zingen, tijdens het gebed, soms thuis, als we nog eens een goed boek lezen, als we ons nog eens een ogenblik afzonderen, dag of nacht, dat er van die ogenblikken zijn dat ons hart verbreekt en dat onze ziel zich tot God voelt getrokken, dat het gouden koor der liefde spant en we het in het verborgen soms mogen zeggen: ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. O zeker, Abraham zou gestorven zijn van verdriet wanneer die 14 jaren de Heere nimmer een uitlating van zijn liefde en een blijkje van zijn gunst aan zijn ziel geschonken had. Dat is gewoon ondenkbaar. Maar toch, het is niet voor niets dat de Heere nu zegt: Abraham was 99 jaar oud. Want al is het waar dat God om onze ongerechtigheid en om onze afdwalingen de band tussen hem en ons niet doorsnijdt, zo is het evenwel waar dat het bedrijf van de zonde toch een merkbare scheiding maakt in de gevoelige omgang met God. Het verbreekt wel niet de band des geloofs, maar het verbreekt toch de band van de geloofsoefening. Het verbreekt toch de band van het wandelen met God, van de verborgen omgang met God. Daar heeft ieder kind van God wel enigermate kennis aan. En zo was het ook in het leven van Abraham. Het is waar, Hagar is teruggekeerd. En het is weer vrede geworden tussen haar en tussen haar vrouw, Sarai. Maar met dat al is toch de zonde niet teniet gedaan. Het is waar, God heeft het weer ten goede gewend. En hij heeft het onheil afgewend. Maar daarmee is toch die zwarte bladzij niet weg uit het leven van Abrahams en uit het leven van Sara's geschiedenis. En al maakt de Heere dan kromme wegen weer recht. Ach, ik heb het wel eens meer gezegd, de littekenen daarvan blijven ons soms bij tot aan onze dood toe. En het kan toch zijn dat ook wegens bedreven zonde de Heere soms voor langer tijd zijn aangezicht voor ons verbergt, zodat we niet dan met veel worstelen, veel gebed en veel smeking en veel droefenissen weer terugkomen daar waar we God verlaten hebben. En wat is het dan groot als God ons weer terughaalt. Als de Heere na het eind van al onze worsteling weer zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Als hij ons weer betoont te zijn die hij is, de herder die het verloren zoekt. En als we de sterke hand van zijn genade weer gevoelen onder ons verzwakt en verloren leven. En hij onze levenskracht weer wordt. En we weer mogen zingen als in de dagen van oud. We weer opnieuw een loflied zijn er eer mogen aanheffen. Wel nu, die tijd is ook voor Abraham weer aangebroken. Let wel, toen hij 99 jaren oud was. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. De Heere begint zich te openbaren, opnieuw te openbaren, in zijn naam. De Heere zegt, ik ben God de Almachtige. El Shaddai staat er in het oorspronkelijke. Daar worden in het Oude Testament in zonderheid drie namen aan de Heere gegeven. De ene naam, dat is God de Schepper. De andere naam, dat is Yahweh, Jehovah, God de Verbondsgod. En de derde naam, dat is deze naam, de El Shaddai. En dat betekent de God die wonderen doet. Die God die het geschapene door zijn kracht van ogenblik tot ogenblik op een wonderlijke wijze onderhoudt. En met deze naam komt de Heere nu tot Abraham. Dat was natuurlijk overeenkomstig de stand van het leven waarin Abraham verkeerde. Want Abraham was 99 jaar oud. En Abraham was er zich goed van bewust dat hij nu geen kind meer hebben kon. Abraham wist dat zijn vrouw, al was ze dan 10 jaar jonger, dat ze op een leeftijd gekomen was. Dat in de weg der natuur uit dit huwelijk geen kinderen meer geboren konden worden. Daar was Abraham zich goed van bewust. Dat blijkt uit hetgeen wat hij straks zegt over zichzelf en over zijn huisvrouw Sarai. Maar juist in deze omstandigheden, waarin ze net als de oude Zacharias en Elisabeth misschien niet eens meer gebeden hebben om een kind, want ze hadden al zo dikwijls gebeden en ze hadden al zo lang gehoopt. En nu was ze toch immers voorgoed afgesneden. En dat de Heere nu in zulke omstandigheden, na zoveel jaren Abraham bezoekt en hem ontmoet. En zegt, Abraham, ik ben God de Almachtige. Ik ben El Shaddai. Ik ben de God die wonderen doet. O, dat is immer zo. Wat ons doet hopen, dat is de openbaring van Gods zijn. Van Gods zijn ook voor ons. Het zijn die hij is. Wat ons telkens weer opnieuw moed geeft op ons levenspad. Dat is wanneer God ons ontdekt dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. Alle dingen mogelijk zijn ook voor ons. Dat moet Abraham moed doen grijpen. Dat is het hele doel van deze openbaring aan Abraham. De ontmoeting begint dus ook nu weer van Gods kant. En dan zegt de Heere tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Wandel voor mijn aangezicht. De Heere die openbaart zich dus aan Abraham en dan vraagt hij van Abraham het antwoord. Dat is altijd Gods weg. De Heere zegt, als hij een zoon daarop zoekt, dit ben ik, zo ben ik. Wat is hierop uw antwoord? En dan vraagt hij van de zondaar het antwoord. Het antwoord dat hij ook zelf bewerkt door zijn verschijning, zijn openbaring ten goede, ter zaligheid. En dan zegt God, wandel voor mijn aangezicht. Het leven voor God wordt hier dus uitgedrukt met een wandelen, met een bewegen voor Gods aangezicht. Het is eigenlijk een wandelen met een gezindheid des harten die gemeenschap zoekt met hem met wie we wandelen. Wandel voor mijn aangezicht. Dat aangezicht Gods, dat heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. Uit iemands aangezicht kan je lezen haat of liefde. Toorn of barmhartigheid. Wij mensen kunnen dat met elkaar, vooral als we elkaar kennen. Dan kunnen we in elkaars ogen precies lezen wat er in onze ziel omgaat. En naarmate dat we nauwer aan elkaar verbonden zijn, weten we ook beter wat er in de diepte van het hart leeft van die ander. Als we maar even een blik op zijn aangezicht slaan. Wel nu, dat beeld, dat moogt ge vasthouden. Uit de aanschouwing van Gods aangezicht kennen we God. Natuurlijk niet in letterlijke betekenis. Het is natuurlijk een figuurlijke spreekwijze. Zoals de ogen de spiegels van de ziel zijn, zo kennen we ook God in de aanschouwing van zijn aangezicht. En om nu maar gelijk de zaak toe te passen en deze beeldspraak op te lossen, onder het Nieuwe Testament, daar zegt de apostel dat we dat aangezicht van God op het allerduidelijkst kunnen zien in Jezus Christus. In de aanschouwing van Jezus Christus, die het aangezicht is van God. Dus God openbaart zich in het woord zijner genade. En de inhoud van het woord, de spil waar alles om draait, het centrum van het woord, dat is Christus. En wanneer we nu God leren kennen, leren we hem kennen uit zijn woord. Dat is Gods aangezicht. En heel in het bijzonder door de aanschouwing van de Heere Jezus Christus. Dus wandel voor mijn aangezicht, dat wil zeggen, leef, beweeg u voor mijn aangezicht, in mijn nabijheid, ontmoet mij in het woord mijn genade. Dus zonder omwegen, het betekent dit, Abraham, leef toch bij mijn woord. Abraham, houd u toch aan hetgeen wat ik gezegd heb. Abraham, stoor u toch niet aan uw leeftijd. En stoor u toch niet aan de leeftijd van uw vrouw. Ben ik niet de El Shaddai? Ach, liefden, let wel. De Heere zegt dit tegen Abraham, als vlees en bloed heel anders spreekt. De Heere zegt dit tegen Abraham, als de natuur zegt, het is onmogelijk. Worden we eigenlijk niet altijd in deze strijd gewikkeld? Is geloven niet altijd iets doen waar alles op tegen is? Dat niet kan, waar je hart van zegt, hoe durf je? Hoe kan je? Waar de omstandigheden tegen vloeken. Waar elk zinnig mens van zegt, nee, nu niet, nu niet. Is geloven niet altijd het onmogelijke voor mogelijk houden? Omdat God het zegt. Alleen maar omdat God het zegt. Zonder profijten kunnen trekken uit de verbetering van mijn leven. Zonder profijten kunnen trekken uit iets wat ik God kan aanbieden. Zonder profijten kunnen trekken uit iets waarmee ik voor God verschijnen kan. Om te hopen op de vervulling van zijn belofte. Is geloven niet altijd je verlaten op de Heere, op hoop tegen hoop. Is dat niet juist de spankracht, maar ook de heerlijkheid, de zaligheid, het venster naar God? Dat geloof. De Heere zegt als het ware tegen Abraham, Abraham, wandelt voor mijn aangezicht, houd u toch aan mijn woord. En aan mijn aangezicht kunt u toch zien wie dat ik ben, Abraham. Gelooft u dat niet? Ach, als we toch wat meer in Gods aangezicht zouden zien. Als we toch wat meer in het woord zouden blikken. Als we wat trouwer waren. In het luisteren, in het lezen, in het bidden, begeren te verstaan wat de Heere spreekt. Gelooft u niet dat we veel meer van God te weten zouden komen? Gelooft u niet dat onze wandel veel meer in de hemelen zijn zou? Ach, wat kunnen we het woord soms laten voor wat het is? Wat kunnen we het soms aan zijn plaats laten? Wat kunnen er soms dagen en weken overheen gaan, eer dat we eens naar de Bijbel grijpen? Eer dat we eens een goed boek zoeken, om te vragen, Heere, mag ik uw aangezicht nog eens zien? Ja, we willen wel allerlei openbaringen van God. En we roepen wel, Heere, help me toch, en laat u zelf aan me toch zien, en doe me uw stem toch horen. Maar we zoeken het niet daar waar God gezegd heeft dat we het zoeken moeten. Want God laat zijn aangezicht niet zien buiten zijn woord om. In dit woord heeft hij zijn aangezicht geopenbaard en wel zeer in het bijzonder. In zijn geliefde zoon, de Heere Jezus Christus, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht, zegt de Heere tegen hem. Zijt oprecht. Dat woord oprecht, dat heeft tweeërlei betekenis in de Bijbel. Het betekent, zoals wij het ook ten eerste altijd kennen, eerlijk, ongecompliceerd. Kom zoals je bent, wees waar in alles wat je doet, in alles wat je zegt, in je luisteren, in je bidden, in het psalmgezang, in je horen, wees waar. Kom niet anders tot mij als dat u zijt. Vertel het me maar, hoe hopeloos het er ook bij staat, met welke banden ook gebonden, wees waar voor mij. Wees oprecht, zegt de Heer. Wees eerlijk, beken het maar. Maar de tweede betekenis van dat woord is, dat van dat woord oprecht, dat is wees volmaakt. En daar hebben we misschien meer moeilijkheid mee. Wees volmaakt. Wees volmaakt. Goed. Wees goed. Vroeger werd dat woord nog wel gebruikt, dan stond er op zo'n flesje de oprechte Haarlemmerolie. He, dat betekende de volmaakt goede. De ene goede. Waar je van op aan kan. Waar de handtekening van de man onder staat. Die verzekert dat het voor 100% is. In die zin werd dat woord oprecht gebruikt. Wel nu, zo wordt het ook in de Bijbel vaak gebruikt. Dan is dat woord oprecht. Dus wees volmaakt. Zonder gebreken. Wees volmaakt. Hoe kan God dat nu van Abraham vragen? En dan in zulke omstandigheden. 14 jaar geleden de laatste openbaring van God gehad. En dan zoveel gepasseerd. En moet God dan aan Abraham vragen. Wees volmaakt. Wees rechtvaardig voor mij. Wees zonder vlek en zonder smet. Wees oprecht. Ach, geliefden. Wat God zoekt in Abraham, heeft hij zelf eerst gegeven. Want Abraham hoeft niet allerlei goocheltoeren uit te halen. En Abraham hoeft zichzelf niet tot een bepaalde hoogte op te werken om te zijn wat God van hem vraagt. Maar dit is de oprechtheid, zegt een apostel Paulus. Dit is de rechtvaardigheid die we voor God hebben. Dat we geloven in zijn zoon Jezus Christus. En dat gold voor Abraham en dat geldt voor ons precies ene. Wanneer is een mens oprecht en wie is oprecht? In die zin van volmaakt. Volmaakt rechtvaardig. Volmaakt rechtvaardig is hij die niet werkt. Maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus hoe zijn we nu volmaakt voor God? Wel door het geloof. Al deugt er van ons geen cent en de deugd van ons niks. Al zijn we vol zonde en vol ongerechtigheid. Maar die beleidende aan de Heere, gelovende dat hij in de wereld kwam om mij, de grootste der zondaren, te verlossen, zijn we rechtvaardig voor God door dat geloof. O, dat is het grote raadsel waar we telkens weer houvast aan moeten krijgen. En waar we altijd weer verkeerd tegenover staan. Want dat strookt niet met onze wettische gedachten. Dat strookt niet met onze vleeselijke, natuurlijke opvatting van de weg van God. Dat begrijpen we altijd weer opnieuw niet. Daar staan we altijd weer opnieuw met onze rug naartoe. Dat we nou alleen maar rechtvaardig zijn door het geloof. Dan willen we rechtvaardig zijn door onze levensvernieuwing. Dan willen we rechtvaardig zijn door onze hartelijke tranen. Dan willen we rechtvaardig zijn door ons ernstig luisteren naar het woord van God. Dan willen we rechtvaardig zijn door al maar te zoeken waar we God toch kunnen vinden. Door de wereld te verzaken, door in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar er is maar één weg om rechtvaardig te zijn voor God. En dat is het geloof. En daarom dat bidden en dat zoeken en dat worstelen en dat wenen naar God, dat hoort er wel bij. Dat zijn de vruchten, maar dat is de boom zelf niet. Dat is de wortel van de zaak niet. De wortel van de zaak, wees oprecht. Hoe kon Abraham oprecht zijn voor God? Wel, door te geloven dat God zou doen wat hij gesproken had. Door vast te houden aan het woord van God. Abraham, ik zal je zegenen. En ik zal je een zaad geven als de sterren des hemels. En als het zand dat aan de oever van de zee is. En dan herinnert de Heer weer aan dat oude verbond dat hij voor jaren met Abraham heeft opgericht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal uw gans zeer vermenigvuldigen. Dan zegt de Heer weer hetzelfde. De Heer wordt niet moede van hetzelfde te zeggen. Hij wil het wel doen, elke zondag opnieuw. Hij wil altijd weer opnieuw met datzelfde evangelie, diezelfde zondaren onderwijzen. Wat is Gods geduld groot. Hoeveel keren, ik heb het niet opgeteld, maar hoeveel keren heeft de Heer dat nu al tegen Abraham gezegd? Abraham, ik zal mijn verbond met u oprichten. Ik richt mijn verbond met u op. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen. Ik zal uw gans zeer vermenigvuldigen. En het antwoord van Abraham is, toen viel Abraham op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende mij aangaande. Wat mij betreft, Abraham, zie mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. Abraham dacht er anders over. Straks dan zegt hij nog, ach laat het maar met Ismaël. Laat het maar met Ismaël geschieden. Laat die leven voor uw aangezicht. Nee, zegt de Heere, Abraham, wat mij aangaat, u zult over mij niet te klagen hebben. Ik zal doen wat ik zeg. Abraham, u mag dan morren. U mag dan dwars tegen mijn weg ingaan. U mag dan zeggen, er komt toch niks van terecht. Maar wat mij aangaande, zegt de Heere Abraham, ik zal woord houden. Abraham valt op zijn aangezicht. Ja, geliefden. Als God het weer opnieuw zegt, dan is het voor ons weer opnieuw een wonder. Want God spreken is altijd een wonder. Ik weet wel, daar zijn wel eens mensen die vinden het doodgewoon dat ze kinderen God zijn. Dat is nogal vanzelf. Je bent toch een gelovige, stel je voor, zeg, dat je van jezelf zou denken dat je het verkeerd had. Stel je voor dat je zou twijfelen of het wel echt was. Belachelijk gewoon. Als je zo lang in de kerk gaat en je bent gedoopt en je doet nooit geen openbare ergerlijke zonde en dan nog twijfelen of je kind van God bent. Ach, zulke mensen vallen ook nooit op hun aangezichten. Die liggen nooit verbroken voor God ergens in een hoekje uit te roepen, o God, ik kan het niet begrijpen dat u zo goed voor me bent. Ik kan het niet op dat u me opnieuw bezoekt. Ik kan het niet op, Heere, dat u het weer opnieuw tot me zegt. Maar Gods kinderen weten wel wat Abraham hier doet. Ze ervaren het zo menigmaal het woord van God kracht doet op haar hart. Dan buigen ze diep, diep voor de Heer in stof. Dan mogen ze soms zonder woorden antwoorden. Dan mogen ze alleen met hun tranen bewijzen hoe lief ze God hebben. En hoe ze zich verwonderen over de bezoeken van Gods Heer. De Heer zegt Abraham mij aangaande. Zie mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham. Maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Zo spreekt de Heere opnieuw tot Abraham. Hier vinden we dat Abraham een nieuwe naam krijgt. En dan moet u goed onthouden, Abraham krijgt die nieuwe naam als een verstorvene. Juist hier, in deze situatie, als hij als een verstorvene voor God ligt, dan krijgt hij van de Heere een nieuwe naam. Daar staat op een andere plaats in de Bijbel ook gesproken over een nieuwe naam. Want al Gods kinderen krijgen een nieuwe naam. De Heere heeft het aan Abraham in zijn naam verdisconteerd. In zijn naam waarmee hij genoemd werd. Ach, dat hoeft bij ons niet meer. Op zulke oud-testamentische wijze doet God het nu niet meer. Onze namen op zichzelf hebben over het algemeen niets te betekenen. Maar de Heere doet toch wezenlijk hetzelfde, want u begrijpt wel dat die verandering bij Abraham ook niet alleen maar lag in die enkele letter die eraan toegevoegd wordt. Dat was er als het ware de schaduw van, het beeld van, de zichtbare ceremonie. Maar wat hier wezenlijk verandert, dat is dit, dat Abrahams naam, Abrahams leven veranderd wordt. Door God. God zegt tegen Abraham, ge zijt niet alleen het hoofd van het verbond, Abraham. Dat verbond wat ik in uw zaad zal oprichten, dat zou Abraham ook geestelijkerwijze kunnen zijn, al zou hij nooit een kind gehad hebben. Als hij daartoe door God aangewezen was, dan zou hij vader geweest kunnen zijn van al zijn geestelijke nakomelingen, al zou hij geen natuurlijk zaad gehad hebben. Nee, de Heere zegt, je zal voortaan Abraham heten. Dat betekent zoveel als stamhoofd. Gij zult vader zijn, ook vleeselijk. Uit uw vlees zal ik uw zaad bouwen, zal ik mijn grote naam verheerlijken. En Abraham, dat zal ik doen van geslacht tot geslacht. Dat zal ik doen tot in der eeuwigheid toe. Een eeuwig verbond, zegt de Heer, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. O, het is waar. Daar zijn tijden geweest en daar zijn tijden gekomen dat het scheen alsof God eeuwenlang zijn beloftenissen vergat. Maar wat is een paar eeuwen in het godsbestel? Zal God daarom zijn woord veranderen? Zal hij niet bevestigen hetgeen dat hij eenmaal gesproken heeft? Ach, wat betekent het nu als Israël een paar eeuwen of een 70 jaren in Babel zit? Of straks een paar honderd jaren geen profeet heeft? Of als een overwonnen volk door anderen gekrenkt en geknecht wordt? Het is waar. Het is waar. Dan schort God de zegeningen van het verbond op. Dan komen de vijanden met hopen. Dan klaagt het volk, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft ons verlaten. Maar dan telkens weer opnieuw bevestigt de Heere zijn trouw aan zijn verbondsvolk. Ik zal mijn verbond houden, van geslacht tot geslacht. Het is waar, God maakt ook waar wat hij gezegd heeft, als mijn kinders mijn wet verlaten. Dan bezoek ik ze met de roe, met bittere tegenheid. Maar ik zal mijn goede tierenheid van mij niet wegnemen. En ik zal in mijn trouw niet feilen. En hetgeen uit mijn lippen ging, dat blijft vast, zegt God. En onverbroken, dat heeft Israël meegemaakt. Keer op keer, dat maakt Israël nog mee. Nog. Want het volk der Joden is nog het volk des Heren. Ze zijn nog de beminde van de Heer. Al blijkt er niets van. En al schijnt het alsof ze in hun blinde haat voort zullen gaan tot in het verderf toe. Maar Paulus heeft gezegd, roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal ook Israël zalig worden. Ze zijn beminden om der vaderen wil, zegt Paulus. Al zijn ze dan om ons verworpen. Opdat de takken tegen naturen in die olijfboom zouden worden ingeënt. Maar God zal ze ook eenmaal inenten. Want God zal zijn waarheid niet meer krijgen. Straks dan zal het volk uit Abraham gesproten, ook het natuurlijke Abrahams volk, Abrahams God, te voet vallen. Daar staat de trouw van God borg voor. Door alle eeuwen heen heeft God het bevestigd. Ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het land Canaan. Dat land, Abraham, waar je nu geen eigendom in hebt. Waar je nu in voets werkt, van stad tot stad, dat land uw vreemdelingschap. Dat is uw land, want ze zullen het gezegend aardrijk erven, ook het aardrijk erven. Het land waar we vreemdeling zijn, deze wereld, waar we de verschovenen zijn, waar we niets in de melk te brokken hebben. Deze wereld waar de vijand regeert, waar de boze zijn koninkrijk bouwt. God zegt de zachtmoedige, die zullen het aardrijk beërven. We zullen ook eenmaal het gezegend aardrijk hebben. Niet alleen de hemel van God krijgen, maar ook dit aardrijk. Dit aardrijk is voor ons. God heeft het beloofd. Waar we nu ons vreemdelingschap uitleven, met alles wat erin is, dat zal God ons geven. Naar zijn belofte, tot een eeuwige bezitting, zegt de Heer. En ik zal hun tot de God zijn. Maar vergeet het dan nooit. Die nieuwe naam, die krijgen we als verstorvenen. God geeft ons alleen maar een nieuwe naam, als we op onze naam niet meer kunnen bouwen. Als ons leven geen aansluiting meer heeft aan het eeuwige leven. Met andere woorden, als we een verloren zondaar zijn. En als we voor God zeggen, o God, treed niet met me in het gericht, want ik kan voor u niet bestaan. Als we een walg hebben van onszelf, en als we een welgevallen hebben in de straf van de ongerechtigheid. Als we Gods recht billijken. En als we Gods toorn goedkeuren. En als we Gods ongenoegen. Dat menigmaal over ons gaat vanwege onze zonde. Van harte billijken. En als we onze mond niet meer open doen. Vanwege het spreken Gods. Dan geeft God ons een nieuwe naam. Dan zegt hij. Ge zult Abraham heten. Is dat niet die nieuwe naam die in het boek der openbaringen beloofd is? En ik zal ze een nieuwe naam geven. Die niemand kent dan die hem ontvangt. En een witte keursteen. Op die keursteen die nieuwe naam. De steen van vrijspraak. En de nieuwe naam die we alleen kennen. Ik herinner me. Daar enige jaren geleden over gesproken te hebben. Ik zal het nu niet herhalen. Maar u weet misschien nog wat het betekende. Die nieuwe naam, dat is het leven dat we van God krijgen. Zowel in onze droefenis. Dan kom er over onze zonde. Waar niemand de diepte van kent. Dan God en ik alleen. Ik weet alleen wie ik ben. Wanneer ik Gods aangezicht zie. Dat kan ik tegen geen mens zeggen. Durf het ook niet. Maar tegen God wel. Maar die nieuwe naam, dat is ook de blijdschap. De vrede, het eeuwige leven, de zaligheid die God aan mij geeft, aan mij verloren. Dat hoort ook, dat is de andere kant van die nieuwe naam. En dat kan ik ook tegen niemand zeggen. Ik kan nooit tegen iemand zeggen hoe lief ik God heb. Hoe liefde hij mij. Ik kan ervan spreken, maar ik kan het niet uitspreken. Ik kan het niet uitzeggen. Met al de heiligen samen kan ik het nog niet uitzeggen. Hoe groot Gods goede tierenheden zijn. En hoe peilloos diep zijn liefde is. Als een oceaan. Als de diepte der diepste oceaan. Met geen vadem te meten. Zo diep is de liefde van God. Zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo groot is de goede tierenheid des Heeren. Over degene die hem vrezen. Nou goed, daar ga ik nu verder niet op in. Dat is die nieuwe naam. Die al de gelovigen krijgen. In hun voorbeeld. En in hun hoofd. In hun stamhoofd. De vader der gelovigen. Abraham. Voorts zeide God tot Abraham. Gij nu zult mijn verbond houden. Gij en uw zaad na u.
in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult. Tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. Gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene des huizes, de gekochte met geld, van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. De ingeborene uw huizes en de gekochte met uw geld, zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruitsvlees niet zal besneden worden, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. De Heere geeft nu ook een sacrament. Het eerste sacrament heb ik straks gezegd. Een teken. De besnijdenis. De besnijdenis, die was bekend onder vele volken. In de dagen van Abraham. In Egypte, daar werden de priesters en de koningen besneden. Alleen zij. En daarin tot een hogere stand verheven. God zegt, dat teken der besnijdenis, dat stel ik bij u, Abraham, in, tot een teken van mijn verbond. Vele critici, die vinden het helemaal niet bijzonder dat God dat gedaan heeft. Nou, goed, wij vinden het bijzondere ook niet de besnijdenis op zichzelf. Het is best mogelijk dat vele geleerden uitgezocht hebben dat die besnijdenis al lang bekend was. Dat is wel aan te nemen ook. Bij wilde heidenvolken die nooit van het evangelie gehoord hebben, vindt men soms de besnijdenis. Dat is ook niet het wonderlijke. Maar het wonderlijke is dit, dat God dat teken der besnijdenis tot een teken van het verbond maakt. En dan was die besnijdenis een symbool van reiniging, van uittrekking van de oude mens der zonde. Paulus zegt in Romeinen 15, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis. Daar wil hij eigenlijk mee zeggen, Jezus Christus is niet alleen zelf besneden geworden, maar hij is zelf besnijdenis geworden. Dat wil zeggen, hij is als vlees afgesneden, als zondig vlees. Zijn leven was het leven der besnijdenis, hij is de besnijdenis. Paulus die kan ook spreken dat we met Christus besneden zijn. En dan heeft hij het niet meer over de besnijdenis in ons vlees, want u begrijpt dat die besnijdenis in het vlees niet de zaak was, net zo min als het water in de doop, en net zo min als het brood en de wijn in het avondmaal. Het is het teken, het symbool daarvan, door God ingesteld als een teken en als een zegel. Zo waarachtig als het onreine vlees was afgesneden, zo waarachtig was de oude mens der zonde en des doods uitgetrokken, afgesneden. En was de besnedene een nieuw schepsel geworden. Hetzelfde als in de doop en bij het avondmaal. Het heeft zijn betekenis. Het heeft de volheid van het heil verkregen in de Heere Jezus Christus. Daarom kan Paulus zeggen, wij zijn de besnijdenis. Wij die de besnijdenis des harten hebben. Wij die met Christus de dood zijn ingegaan. Wij die aanschouwd hebben dat hij om onzentwil in zijn vlees besneden is. Dat wil zeggen dat God hem uitgerukt heeft uit het land der levenden, hem makende tot zonde. En door die genade, waardoor ook alleen Abraham kon zalig worden en Isaac kon zalig worden en alle gelovigen kunnen zalig worden, alleen door die genade kunnen ook wij zalig worden. En wat God met Abraham gedaan heeft, dat doet hij ook nog met ons in nog rijker vorm. Want toen werden alleen natuurlijk de jongetjes besneden. Toen richtte God zijn verbond op met het mannelijk zaad van Abraham. De vrouw was in de man begrepen. Maar Christus heeft de vrouw vrijgemaakt. En in hem is nog man, nog vrouw. Door zijn opdracht mogen ook onder het Nieuwe Testament niet alleen de mannen, de jongetjes,
maar ook de vrouwen, de meisjes, het teken van Gods verbond dragen in het teken van de heilige doop dat in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Daarmee heeft de Heere dus aan Abraham zijn verbond bevestigd. Voortaan was Abraham, en niet alleen Abraham, maar ook zijn afstammelingen, zijn kinderen. En niet alleen zijn kinderen, maar ook de huisknechten. En niet alleen de huisknechten, maar ook de slaven, de gekochten met geld. Die waren binnen de omheining, binnen de bemuring van het verbond gebracht. En ook die mochten roemen in de genade van Abrahams God, die de Heere in het huis van Abraham gegeven had. Ziet u, geliefde, hoe rijk de goede tierenheden God zijn. Hier zien we al het begin van de toevergadering der heidenen. Niet alleen Ismaël werd besneden. Straks werd niet alleen Isaac besneden toen hij geboren werd. Niet alleen Abraham werd besneden, maar ook alle dienstknechten, de Egyptenaren, de Arabieren, die met Abraham gekomen waren om hem te dienen. Al die knechten, al die veeherders, al die slaven, die mochten allemaal delen in de zegening van God die hij aan Abraham gegeven had. Ziet u nou hoe goed het is om in het huis van God te wonen? Ziet u nou wat een zegen het is daar te verkeren waar Gods kinderen zijn? Daar breidt zich ook de zegen uit over de vreemden. Jesaja heeft gezegd dat de gesnedenen nu niet meer hoeft te zeggen, ik ben een dorre boom. En dat de vreemdelingen niet meer hebben te zeggen, de Heere heeft me ganzen al vergeten. Want de Heere zegt van de gesnedenen, van de onvruchtbaren, dat degene die zijn wetten onderhoudt en zijn sabbatten houdt, die zal ik ook een naam en een plaats geven. Beter dan de zoon en de dochter. Hierin heeft God verkondigd dat wie dat ge ook zijt, al hoort het ge gans niet bij het huis van Abraham, al kwam ge uit een gezin waar tot in de verste verte de vreze des Heren niet geheerst heeft, dat wanneer ge komt in het gezin van Abraham, leeft onder de vleugels van Abrahams God, Gods genade ook tot u reikt. Nee, die dienstknechten zijn niet de eerste geweest om zich in het verbond te laten inlijven. Maar God heeft gezegd, Abraham, gij, uw kinderen, maar ook daar je dienstknechten. En daar waren de dienstmaagden in begrepen. Zie eens de uitgebreidheid van de genade Gods en de grootheid van de zegeningen van de Heere Hieren. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam uw huisvrouw, Sarai, niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah. Sarah krijgt nu voor het eerste boodschap dat God uit haar die volken aan Abraham beloofd zou doen voortkomen. God had vroeger al gezegd, nee Abraham, niet die knecht. Uit uw lende. Maar nu zegt hij tegen Abraham, Sarai zal Sara zijn. Vorstin, koningin der volkeren, zij zal Sara zijn. Ook Sara kreeg een nieuwe naam. Ook toen zij verstorven was. En toen ook in haar leven naar de weg der natuur nooit geen leven meer voort kon brengen. Toen heeft God haar een vorstin genoemd. En toen heeft God gezegd, ze zal zijn een koningin der volkeren. Koningen zullen uit haar voortkomen. Want ik zal haar zegenen. En u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen. Zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal ene die 100 jaar oud is, een kind geboren worden? En zal Sarah, die 90 jaar oud is, baren? Abraham lachte. We weten dat straks ook Sarah gelachen heeft. Sarah wordt door God bestraft. Abraham niet. God meet niet met 2 maten. Dus Abraham lachen is niet het lachen des ongeloofs geweest. Nee, geliefde, Het is het lachen van het wonder geweest. Het wonder waar Abraham van zei, o God, gaat het dan toch gebeuren? Zullen dan twee verstorven mensen zich verheugen over het nieuwe leven? Abraham heeft gelachen. Hij heeft in zijn hart gelachen. Gelachen over Gods wonderwerken. En dat lachen, dat heeft hem gebracht in het stof. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En hij lachte. Ja, geliefde, de belofte Gods, die zijn te groot. De belofte Gods, die overstelpen immers ons hart. Als God zijn belofte in ons leven herhaalt, als hij ons houvast geeft aan het woord van God, dan kunnen we lachen en huilen tegelijk. Huilen omdat we het er zo beroerd slecht afgebracht hebben, om op de Heere te wachten. Maar lachen, omdat God trouw houdt. Huilen en lachen tegelijk. Dat mogen de gelovigen wel eens beoefenen. Zoals Abraham het beoefende. Hij moest huilen om hetgeen dat hij misdaan had. En zijn neus in het stof steken. Want hij had het er niet naar gemaakt. Maar hij moest lachen om de genade van God. Hij zei, o God, zal het dan toch gebeuren? Zal het dan toch gebeuren? Dan springt mijn ziel op van vreugde in u, de Heer. Dan zullen al de stromen vrolijk zingen. De handen heffen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren oog. Want de Heere zal doen wat hij gesproken heeft. En Abraham zeide tot God, ach, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Abraham gevoelt dat God hem een zaad gaat geven uit Sarah. Maar wat zal nu met Israël? Zijn kind, zijn zoon, op wie hij 13 jaren lang gehoopt heeft. Ach, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Dit is een moeilijke tekst. Er zijn veel verschillende verklaringen van. Ik zal u niet vermoeien met de vele gedachten die hierover gegeven worden. Mij dunkt, met vele van de voornaamste Godgeleerden, dat Abraham hier bedoelt, ach Heere, dat is toch, laat ik maar met mijn woorden zeggen, dat is toch te groot. Dat is toch te groot. Ach, zou het niet kunnen dat in Ismaël dan het zaad maar gezegend werd. Heere, 100 jaar en 90 jaar en dan nog een kind, dat is te groot. O nee, Abraham twijfelde niet aan het vermogen van de El Shaddai. Maar Abraham zei, o God, doe zoveel moeite niet met mij. Want dat heb ik toch waarlijk niet verdiend. Ach, laat Ismaël dan maar leven. En dan zegt de Heere, en hij snijdt alle tegenredenen van Abraham bij de wortel af. En God zeide voorwaar, Sarah uw huisvrouw zal u een zoon baren. Met andere woorden, Abraham, zwijg. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Tot een eeuwig verbond zijn een zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend, zal hem vruchtbaar maken, hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. En ik zal hem tot een groot volk stellen, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En dan voert God van Abraham op. Dan maakt God aan het bezoek van Abraham een einde. En hij eindigde. Hij die begon, hij breekt het af. En God voert op van Abraham. Die ontmoeting duurt niet het ganse leven. Abraham staat alleen. Maar dan met de belofte. Wat moet Abraham nu doen? Hij moet door het geloof leven. De ontmoetingen met God zijn de oase in de woestijn. Dat is maar een piek die boven het dagelijkse uitsteekt. God voer op van Abraham. Hij verbreekt die duidelijke oefening van de gemeenschap met Abraham. En nu moet Abraham gaan hopen op het woord van God. Nu moet Abraham gaan leven door de hoop dat God doen zal wat hij gesproken heeft. Wel nu, dat is nu ook ons leven. Althans, dat moet ook ons leven zijn. Want ook al zijn we Gods kinderen, mogen we niet verwachten dat wij dagelijks zulke ontmoetingen met God zullen hebben. Nee, het meeste leven hier op de aarde, dat is het leven der hoop op het door God gegeven woord. Dat God doen zal wat hij gesproken heeft. Dat God zal laten komen wat hij beloofd heeft. En dat gaat altijd weer opnieuw door zorgvolle wegen. In de weg van strijd. In de weg van de aanvechting. Zoals het in Abrahams leven, in Isaaks leven en in Jacobs leven altijd gegaan is. Maar Abraham heeft er toch wat uit geleerd. Dit. En dat lezen we in de laatste verse. Toen nam Abraham zijn zoon. En al degenen die in zijn huis waren. En hij besneed ze. En daar staat er in het 26e vers. Even op dezezelfde dag werden Abraham besneden en Ismaël besneden zijn zoon. En alle mannen zijn huizes. De ingeboren, de gekochte met geld, van de vreemde af, werden met hem besneden. Dus wat heeft Abraham gedaan? Toen God van Abraham opvoer, toen is Abraham de weg Gods gaan bewandelen. Weer opnieuw de weg Gods gaan bewandelen. Hij heeft er geen gras over laten groeien. En hij heeft niet gezegd, nou goed, dat heeft de Heere gezegd, dat zullen we dan te zijner tijd wel eens doen. Nee, geliefden, dat woord van God, dat heeft hem aangedreven. Dat heeft zijn hart in brand gezet. Hij heeft gezegd, lieve Heer, heb u me bezocht? Heb u me beloofd met me te zullen blijven tot in de eeuwigheid? En met mijn zaadnamen, dan zal ik ook in uw wegen wandelen. Dan zal ik vrolijk in uw wegen wandelen, al de dagen van mijn leven. Hier als gij me dan bij de hand gevat hebt, dan zal ik het pad van uw geboden lopen. Dan is uw woord me tot een lamp, dan is uw wet me tot een licht. Even op diezelfde dag. De Heer heeft een zeer gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht in heilig sieraad. Ja, dan worden we gewillig. Dat is een kenmerk van de oprechte ontmoeting met God. O, u weet wel, niet zomaar te hooi en te gras. Van ik heb een boodschap van God gehad. Of er viel een tekst in mijn hart. Of ik heb een vestje zo in mijn hart gekregen. En dan dezelfde ermee blijven. Even zondig. Even treurig. En dan op dat vestje gaan zitten broeden. En op dat tekstje gaan zitten leunen. Zonder op God te vertrouwen. Zonder levensvernieuwing. Zonder blijdschap des harten. Zonder droefheid der zonde. Zonder op te staan met nieuwe kracht. Dat is niet van God, geliefde. Hieraan kunt u weten of dat woord van God was. Toen de Heere u met zijn belofte vertroost. En die preek op dat hoofdstuk, op dat versje, op dat gebed. In zonderheid was als water op uw dorstige ziel. Toen zijt ge opgestaan met Abraham. En toen zijt ge de Heere nagevolgd door de onmogelijkste weg. Toen ging ge in uw eigen vlees snijden. Wat is nu pijnlijker? Wat is nu afschuwelijker? Toen hebt ge uitgetrokken het lichaam der zonde en des doods. Toen hebt ge tegen God gezegd, o God, al kom ik nu voor de hele wereld te schande te staan. Dan zal ik u en uw dienst verkiezen. Dan moeten de zonden eraan tot de laatste toe. Dan zal ik in uw kracht vromelijk strijden tegen zonde, wereld en duivel. Dan zal ik opstaan en wandelen in een nieuw leven met het oog op u geslagen. Dat is de vrucht. Die waarachtige dankbaarheid. Die hartelijke begeerte en ook de vervulling van die begeerte door het wandelen in de wegen des Heren. Wel nu, geliefden, zoals Abraham nu dat teken ontvangen heeft, als een zegel van het verbond, opdat hij zijn geloof daarna zou reguleren, zo hebben wij het tegenbeeld van het voorbeeld in Jezus Christus, de bedienaar der besnijdenis. Hebben wij nu ook die besnijdenis ontvangen? Is nu ook ons hart besneden. Is nu ook bij ons het lichaam der zonde afgesneden. Haten en vlieden ook wij de ongerechtigheid. Zoeken we de gerechtigheid van hem die een dienaar geworden is der besnijdenis. In wiens vlees God onze zonde heeft uitgesneden. en afgesneden, of om zonder beeldspraak te spreken, in wie God zijn toorn heeft gestild, waarmee hij tegen hem vertoornd was, om onze ongerechtigheden. En als u die besnijdenis Gods, die in Christus Jezus plaatsgevonden heeft, kent voor uw ziel, die smart over zijn wonden, dan zijt ge wel gelukzalig. Maar dan zal de aanschouwing van het uittrekken der lichaam, van het lichaam der zonde en des doods, u ook met Abraham, vroeg doen opstaan, om te wandelen in de wegen des Heren, niet vertrouwende op iets wat uit u is, in de wetenschap dat u een verstorvene bent, waar in eeuwigheid geen vrucht meer uitgevonden zal worden. Maar dan zal uw vrucht uit Christus zijn. En dan zult ge in de gemeenschap met uw lieve borg en zaligmaker grote dingen doen. Deze wereld overwinnen. Het strijdperk doorwandelen met het oog op God geslagen. En straks gezegend uitreik. Met het door God aan u verleende kroost. Mogen bewandelen tot in alle eeuwigheid. Amen. Heere God, u hebt vanavond laten zien dat u de getrouwe bent. En dat was u toch niet alleen voor Abraham. Dat zijt u ook voor ons. Zo menigmaal als u het woord uw genade laat verkondigen. Zo menigmaal als u mensen die geen verwachting meer hebben een verwachting geeft. Een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Een witte keursteen om van een zondaar een rechtvaardige te worden. Van een kind des toorns een erfgenaam van God. Wat is het wonder groot, Heer. Doe ons er gedurig bij leven. Doe ons gedurig met Abraham lachen. Met onze neus in het stof. Lachen en wenen tegelijk om uw grote barmhartigheid aan zondaren bewezen. Laat uw volken door getroost worden. Laat er zondaren door getrokken worden. Tot Abrahams God, kom en help ons. Verzoen onze zonden. Heere, wij zijn uwe en gij zijt onze God. Verlaat ons niet, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is Psalm 103, het 9e vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.